Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde en het vierde vers van Psalm 130. Ik blijf den Heer verwachten en hoopt op de Heere gij vromen. 130, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, het vijfde hoofdstuk, de eerste 11 versen. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, en daarvan de versen 1 tot en met 11. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 19, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6. 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nood dat men u schrijve, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Wij keren vanavond nog weer een keer terug naar het zesde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Het heeft enige tijd stilgelegen, onze overdenking van wat we dan noemen de geestelijke wapenrusting. Maar er zijn nog een aantal onderdelen van die geestelijke wapenrusting die onze aandacht niet gehad hebben. En daar willen we toch ook bij stilstaan. Gods woord komt dan tot ons uit Efeze 6, het eerste deel van vers 17. Efeze 6, vers 17a. Daar lezen wij: en neemt de helm der zaligheid. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. O Heere, het is opnieuw dat u ons het voorrecht geeft dat we samen naar uw huis mochten komen en dat we naar uw woord mogen gaan luisteren. U geeft ons dat voorrecht nu al voor de tweede keer op deze dag. We zijn eraan gewend dat als het zondag is, de kerkdeuren opengaan en wij gelegenheid hebben om naar uw huis te komen, 's morgens en 's avonds weer. En dat kan zo gemakkelijk een gewoonte worden, zij het dat het een goede gewoonte is. Maar Heere, het moet toch ook meer zijn dan een gewoonte. En in een zekere zin zouden we er eigenlijk nooit aan gewend moeten raken. Het zou ons eigenlijk altijd weer een wonder moeten zijn. Dat gij nog gelegenheden als deze geeft. Dat u nog tot onwaardige en zondige schepselen wilt komen met het woord van uw genade. Dat u mensen die tegen u zijn opgestaan en die tegen u gezondigd hebben, nog wilt spreken van vrede en van zaligheid. Heere, dat is, als we het goed zien, toch inderdaad een wonder. U bent zo beledigd door onze zonden en zo gekrenkt. En we hebben u zoveel tekort gedaan. We hebben u uw eer onthouden. We hebben u vergeten en verzaakt. En toch komt u, niet om wraak te nemen, niet om uw toorn over ons uit te gieten, maar om vrede aan te bieden en om van genade te spreken. En de deur, de genadedeur die open staat, ons aan te wijzen. En de verlosser, de Heere Jezus Christus, ons bekend te maken. Heere, het is niet om iets in ons, om goed dat wij gedaan hebben. Het is niet anders dan om redenen die alleen in u liggen, omdat gij een genadig en een barmhartig God zijt, omdat gij groot van goedertierenheid zijt. Heere, maak ons daar klein onder en doe ons dat vanavond ook eens zien, opdat wij de gelegenheid die gij ons nu geeft echt mogen gebruiken, dat ons kerk gaan en ons verblijf in uw huis en ons spreken en ons luisteren en niet alleen maar dingen zijn die we gewoon zijn te doen, maar dat wij nu eens echter helemaal bij betrokken mogen zijn. Dat uw Heilige Geest er ons is helemaal zo van onder de indruk en onder invloed van deze dingen brengt, Heere, dat ons kerk zijn, ons kerk gaan en ons verkeren in uw huis zo mag wezen dat we er een zegen mogen ontvangen. Dat wij, als we de kerk straks verlaten, niet maar als vergeetachtige hoorders weer naar huis terugkeren, maar dat wij daders van het werk mogen zijn geworden. Door het overwinnende en door het inwinnende werk van uw Heilige Geest. Heere, dat is toch wat u wel behagelijk is. Dat zal ook eindigen in u. Daar krijgt u de eer voor. Mogen we dan u bidden, Heere, dat gij zo in ons midden wilt zijn. Dat als er dan inderdaad gepreekt wordt vanuit uw woord, de Heilige Geest dat gepredikte woord wil toepassen aan onze harten. Ja, laat trouwens de verkondiging van uw woord ook de rechte prediking zijn. En laat uw woord zo gebracht mogen worden, Heere, dat u er gebruik van kunt en wilt maken. Dat zal niet kunnen als het alleen maar berust op wijsheid van mensen. Maar Heere, laat dan uw geest ook in het preken, in het brengen van de boodschap werkzaam zijn. En laat uw woord met kracht, als het getuigenis des geestes, mogen klinken. Maar wilt u behalve in de preekstoel ook in de kerkbank werken. En gesloten harten openen. En de gedachten bij uw woord bepalen. En alles zo onder de heerschappij van uw woord leggen, Heere. Dat we niet anders horen en niet anders zien dan wat gij ons voor de oren en voor de ogen stelt. Maak zo uw weldaden nog heerlijk. O grote God, wij moeten het u belijden dat we er geen recht op hebben. En als wij deze dingen van u bidden, dan moeten wij daarbij tegelijkertijd erkennen dat wij alles verzondigd hebben. Ook wat wij nu bidden en wat we nu zo nodig hebben. Maar gedenk ons niet in onszelf. Doe nog genadig verzoening over onze zonden, Heere, en neem nog al onze ongerechtigheden van ons. En laat het bloed van de Heere Jezus ons reinigen van alle ongerechtigheid. We hebben het zojuist gezongen dat de dichter bad en wij hebben het zingend met hem meegebeden. Was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. De zonden die voor het oog van mensen verborgen zijn, maar zelfs ook de zonden die voor ons eigen oog verborgen zijn, waar we geen kennis aan dragen. Heere, er is zoveel, zoveel wat we weten en ook nog zoveel wat we niet eens weten. Er is zoveel dat niet deugt in ons leven, zoveel van onze daden en zoveel van onze woorden en zelfs ook zoveel van onze gedachten dat voor u niet bestaan kan. En als u daarnaar zou handelen, Heere, dan hadden we geen hoop. Dan konden we ook geen enkele hoop meer hebben. Dan zou uw gramschap moeten komen en we zouden er allemaal onder moeten bezwijken. En we zouden nooit meer van genade kunnen horen. Heere, wees nog met ontferming over ons bewogen. En vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar doe nog verzoening over al dat kwaad dat door ons is bedreven in het openbaar of in het heimelijk. Neem ook die zondige natuur weg, dat boze en verdorven bestaan, dat hart dat afkerig is. Heere, genees ons van de kwaal van onze ziel en laat uw Heilige Geest vernieuwend en genezend en reinigend in ons leven inkomen. Heere, zo bidden wij van u dat gij aan ons ieder persoonlijk wilt gedenken. En dan weet u wie we zijn. En dan weet u wat ons leven is. En dan weet u ook hoe onze verhouding tegenover u de Heere is. U weet wie het zijn in ons midden, Heere, wie er hart naar u uitgaat en wie er oog op u staart. Maar u weet het ook wie het zijn die nog in een eigen gekozen weg voortgaan. En die zich om u en om uw genade niet bekommeren. En die nooit de vraag eerlijk onder ogen zien hoe ze ooit rechtvaardig zullen kunnen verschijnen voor God. Heere, overeenkomstig onze noden, geeft u ons uw geest. Laat hij werken, bekerend, en laat hij werken, vertroostend. Laat hij werken die noodzakelijke omkeer en terugkeer tot u en de afkeer van de zonde. En laat hij ook werken, Heere, het hartelijke en oprechte geloof dat tot u vlucht en dat aan u verbonden doet zijn en dat bij u doet schuilen. Heere, schenk ons alles wat nodig is. En weer Satan uit ons midden. En laat hij ons niet hinderen. Laat hij de loop van uw woord niet tegenstaan. Laat hij geen schade toebrengen aan onze zielen. Wilt u hem uitbannen, Heere? zodat hij wijken moet voor uw almacht en voor de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest. We bidden u ook nu weer voor hen die hier niet zijn kunnen en voor allen die beproefd worden en die bedroefd zijn en die tegenheden meemaken. Heren, we dragen ze aan u op, alle die het moeilijk hebben. En we smeken u, wees nog met genade en ontferming over hen bewogen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heren, vooral de verkondiging van uw woord. Zoals die in de prediking mag plaatsvinden. Maar zoals die ook op andere manieren gestalte mag krijgen. Als uw woord gesproken wordt, als uw woord onderwezen wordt. Heere, geef dat dat zegen mag brengen in de harten, in de huizen, in de harten van ouderen, maar ook van jongeren, van kleine kinderen. Heere, laten er ook onder onze jonge mensen gevonden worden die door u in het hart gegrepen worden en die hun leven aan u en aan uw dienst mogen leren verbinden. Want wat een zegen ligt er toch in. Als we in onze jonge jaren al in oprechtheid tot u bekeerd mogen worden. Om u te vrezen en u aan te hangen en u te betrouwen en u lief te hebben. Heren, wat een zegen ligt erin voor de mens zelf. Maar dat is ook tot verheerlijking van uw naam. Als u in het jonge leven in beginsel de keus al werkt en onze jonge mensen ook al in beginsel aan Satans macht wilt ontrukken. Satan kan zo tekeer gaan, heren, ook in het jonge leven. Hij heeft zoveel invloed. Hij kan zoveel tot stand brengen. Mensen ook, en met name jonge mensen, lopen zoveel gevaren. Ze zijn nog zo weinig toegerust, zelfs verstandelijk. Nog maar zo weinig thuis in de dingen van uw woord en van uw dienst. En het geweten, heren, dat kan wel eens waarschuwen. Maar we overstemmen het zo gemakkelijk. En we gaan aan de roepstemmen voorbij. En de verlokkingen om mee te zondigen. En om mee te gaan op het pad dat van u afvoert. Zijn vaak zo sterk. O heren, bewaar ook onze jonge mensen. Bij wat ze van huis uit hebben gekregen, meegekregen. Maar laat het dieper mogen gaan. Laat het verder mogen reiken. Laat het een eigen innerlijke overtuiging mogen worden. Gewerkt door de Heilige Geest. En laat de onberouwelijke keus mogen vallen. Om geen andere God te dienen dan de enige ware God. En geen andere weg te mogen gaan dan de weg die ten leven leidt. Al is dat dan de smalle weg. En al moeten we dan door de enge poort. Heere, wind u daarvoor in. De keus zal ons dan niet berouwen. De keus van het smalle pad. Gedenk gij in uw gunst. Alles wat op uw zegen wacht, Heere. En wilt u genadig nog werken. Ook in het midden van onze wereld. Met alle leed en ellende die er is. Heren, gedenk gij aan die volkeren die verscheurd worden door tweedracht. Waar bloed vloeit, waar slachtoffers vallen. Waar haat en vijandschap uitgeleefd worden. En waar het zo duidelijk zichtbaar is dat de mens niet alleen God verlaten heeft. Maar dat hij ook een vijand van zijn naaste en in feite van zichzelf geworden is. Heere, geef gij door de kracht van uw genade ook in onze dagen nog open deuren voor het evangelie. En wilt u de dwaasheid der mensen bedwingen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 42, het zesde en het zevende vers. 42, 6 en 7.
Thank you.
In de beschrijving van de wapenrusting Gods komt de apostel Paulus nu dus toe aan het vijfde onderdeel. En dat is de helm, een kap die gemaakt was van versterkt leer. En dat weer versterkt was door metaal die over het hoofd getrokken werd, op het hoofd gezet werd. Met soms een pluim tot versiering bovenop, maar die was niet het belangrijkste. De bedoeling van de helm, ieder begrijpt dat, was het hoofd beschermen. We hebben al van een ander onderdeel van de wapenrusting gehoord dat ook diende ter bescherming. Dat was wat in vers 16 genoemd wordt, het schild des geloofs. Dat grote staande schild dat de soldaat voor zich kon plaatsen en waar hij achterweg kon schuilen. Dat schild dat bedoeld was met name om zijn lichaam te beschermen. Zijn borst, zijn buikholte, met alle edele delen van de mens die in de borstholte en in de buikholte gelegen zijn. Maar ook het hoofd moet beschermd worden. Het hoofd, waar het verstand in zetelt, het intellect, waar de gedachten gedacht worden. Als het hoofd dodelijk wordt gewond, dan is de strijder uitgeschakeld. En het hoeft nog niet eens een dodelijke verwonding te zijn aan het hoofd. Maar ook een minder ernstige verwonding kan dusdanige gevolgen hebben dat een mens uitgeschakeld is. Denk bijvoorbeeld maar aan het hersenletsel dat opgelopen kan worden bij verkeersongelukken. En geen wonder dat het wettelijk verplicht is dat bromfietsers een helm dragen. Omdat het eenvoudig uitgemaakte zaak is dat ernstig hersenletsel, ik zal niet zeggen helemaal, voorkomen kan worden, maar het risico daarop kan wel verminderd worden als we zo'n helm dragen. Nou, om diezelfde reden dat hersenletsel voorkomen moet worden en dat de soldaat door slagen op het hoofd uitgeschakeld zou kunnen worden, om diezelfde reden moet zo'n soldaat in de strijd ook een helm dragen. Opdat ook zijn denkvermogen intact zal blijven. Want er worden ook op het hoofd van een christen aanvallen uitgeoefend. De duivel laat geen enkel middel onbeproefd om een christen onderuit te halen, zodat hij niet verder kan in de vreze des Heren en in de weg van Gods inzettingen. Zodat hij onderweg sneuvelt, zodat hij toch nog omkomt. En de duivel probeert dat op allerlei manieren. Hij valt ook het denken van de mens aan. Hij kan dat op twee manieren doen. Hij kan twijfel zaaien aan bepaalde leerstukken. Zodat de mens het moeilijk krijgt met een bepaald deel, bepaald onderdeel van de christelijke leer. Zo zijn er die innerlijk heel wat moeite hebben gehad en die ook verstandelijk heel wat moeite hebben of gehad hebben met het inderdaad niet gemakkelijke leerstuk van de goddelijke verkiezing. Daar kan een mens echt mee in de knoop en door in de war komen als de duivel hem het rechte zicht op dat leerstuk onthoudt. En als een mens zijn eigen gedachten zomaar laat gaan zonder zich te laten regeren en corrigeren door het woord van God, dan heeft de duivel al menig mens in de knoop gebracht en al menig mens geestelijk verwond door hem verkeerd te doen denken ten aanzien van dat leerstuk. Het kan ook zijn het leerstuk van de goddelijke voorzienigheid en zo zijn er wel meer dingen. Maar als wij strijd krijgen, moeite krijgen, twijfels krijgen aan een bepaald onderdeel van de leer, dan staat of valt daar nog niet het gehele geloofsgeheel mee. Maar dat probeert de duivel ook wel eens een keer. Dus hij valt niet alleen op onderdelen de christelijke leer en onze overtuiging daaromtrent aan, maar hij kan het ook zo doen, en menigmaal doet hij het zo, dat hij ernstige twijfelzaad zaait en dat hij zijn zwaardslagen op het hoofd van een christen doet neerdalen, waardoor die mens aan alles zou gaan twijfelen. Zelfs aan het godsbestaan. En dan kan het helemaal bang worden. Als de duivel vragen gaat stellen zoals, ja, zou het nou allemaal wel waar zijn? Je hebt dat nou van je jeugd af aan gehoord en je hebt het eigenlijk altijd zomaar aangenomen dat het waar is wat er in de Bijbel staat. Maar welke garantie heb je daar nou eigenlijk voor? En stel nu eens dat het niet waar is. Stel nu eens dat het zomaar gedachten zijn van mensen. Je gelooft dat de Bijbel waar is, maar met welk recht geloof je dat? Hetzelfde gelooft de Mohammedaan van de Koran, dat dat het geïnspireerde boek is waar hij geloof aan moet hechten. En weer een andere godsdienst heeft ook zijn heilige geschriften, en de aanhangers van die godsdienst houden die boeken voor onfeilbare wijsheid. Wat voor garantie kun je nou geven dat de Bijbel echt waar is? En stel dat het niet zo is, waar maak je je dan toch druk om? Dat gebeurt, dat iemand zo bestreden en aangevallen wordt. Of, en je vindt dat in de Bijbel ook terug, of de duivel suggereert, ja, je gelooft dat wat er in de Bijbel staat waar is, maar je ziet daar maar weinig van, niet waar? Je moet het wel altijd weer alleen maar geloven, maar je ziet er niets van. De Heere heeft gezegd dat hij weer komen zal en dat hij recht en gerechtigheid op de aarde bevestigen zal. Maar waar blijft nu de dag van zijn toekomst? Het is nu al zo lang geleden dat de Heere dat heeft gezegd. En er is nog nooit echt iets veranderd. De dingen gaan door zoals ze altijd doorgegaan zijn. En het blijft allemaal net eender bloedvergieten, onrecht en al de ellende in deze wereld. Het duurt nu al zo lang. Zou je nu inderdaad niet eens beginnen in te zien dat het mooie woorden zijn, maar dat de daden Gods er niet mee kloppen? Dat gebeurt, dat iemand op deze manier wordt aangevochten. Ook als de duivel insinueert dat het wellicht allemaal helemaal niet waar is. Maar dat wat je nou ondervindt en wat je tegenkomt en wat je ziet rondom je heen, precies het tegengestelde is van wat er zou moeten gebeuren op grond van Gods belofte. U herkent Asaf, die dat probleem in zijn dagen al had en die daar hevig mee werd aangevallen en die op dat punt de slagen op zijn hoofd kreeg toen hij zag dat de goddelozen voorspoed hadden, terwijl de Heere gezegd had dat ze hun dagen niet ter helft zouden brengen. Maar ze brengen ze tot veel meer dan de helft, want ze hebben geen banden tot de dood toe. En terwijl de Heere gezegd had dat hij met een wakend oog over de rechtvaardigen gaat en dat hij hun weg voorspoedig maakt, heeft Asaf ondervonden dat het tegendeel blijkt, namelijk dat zijn bestraffing er elke morgen is. Nou, als de duivel op deze dingen kan wijzen, dan raakt hij wel hard. En dan zou iemand onder zijn slagen bezwijken, verflauwen. Daar zou een mens moedeloos van worden en uitgeschakeld worden en een prooi van de vorst der duisternis zijn. Ja, daar is inderdaad het gevaar voor bezwijken. Als zo de aanvallen komen op ons denken, op onze verstandelijke geloofsovertuiging,
We hebben het al eerder gehad over dat emotionele leven, over de gevoelens die beschermd moeten worden door dat borstwapen der gerechtigheid, als ook door dat schild des geloofs. En nu gaat het meer om datgene wat de mens met zijn verstand, die gave Gods, mag doen in zijn doordenken van het woord van God en in zijn kennen, in zijn stellig weten of kennen van de waarheid Gods. Nu, daar zal Satan zich ook dan tegen richten, en dan is het gevaar niet denkbeeldig dat zulken gaan bezwijken. Je vindt dat in de schrift terug. Neem de brief aan de Hebreeën. Die Hebreeuwse christenen, die Joodse christenen aan wie deze brief geschreven werd, waren mensen bij wie sommigen in de neiging hadden er op het punt stonden om maar weer terug te keren tot het oude Joodse geloof. Ze waren overgegaan uit het Jodendom tot het christendom. Ze hadden dat met overtuiging gedaan, toen wel. Maar toen waren de dingen heel anders gegaan als ze gedacht en verwacht hadden. Er kwamen verzoekingen. Er kwamen vervolgingen. Er kwamen berovingen. Er kwamen allerlei pogingen van hun vroegere broeders naar het vlees, van de Joden. De pressie van die kant werd zo sterk dat zij het eigenlijk niet meer konden weerstaan en dat zij maar dachten terug te keren tot de tempel, tot de offerdienst, tot heel die Mozaïsche wetgeving. Er waren zoveel slagen op hun hoofd terechtgekomen en er was zoveel aangevochten. En er was zoveel in twijfel getrokken door wat er in hun leven gebeurde. En door wat er niet gebeurde, wat ze wel verwacht hadden dat gebeuren zou. Dat ze het niet langer durfden volhouden. En toen moest die brief geschreven worden. Die eigenlijk één doorlopende aansporing is. Neemt de helm der zaligheid. Geef de strijd niet op. In de dagen van de apostel Petrus was het al net eender. In de tweede brief van deze apostel, het derde hoofdstuk, daar lezen wij van die mensen waardoor de christenen in Petrus dagen nogal in moeilijkheden gebracht werden. Petrus noemt ze spotters. En dat zijn die mensen, ik citeerde dat zojuist al, die zeggen nou van het begin van de schepping zijn alle dingen gebleven zoals ze nu zijn en zoals ze toen waren zijn ze nu. En zo zal het wel blijven ook, er komt nooit wezenlijk verandering en dan staan er wel beloften, maar daar kun je niet van op aan. Waar blijft nu de dag van zijn toekomst? En dat soort opmerkingen, dat soort lastertaal, die toch niet na invloed uit te oefenen. Daar raakten velen van die christenen uit Petrus' tijd toch wel door uit het lood. Ze moesten die spotters eigenlijk gelijk geven. En ze moesten verstandelijk bezien toestemmen dat het waar was. Zeker, de Heere had dat gezegd, maar het komt toch kennelijk niet uit. Zou het ooit wel uitkomen? En toen was de apostel Petrus nodig en hij zag in dat hij moest waarschuwen en aansporen en vermanen om niet te versagen. En om niet door die praatjes en door die woorden van die spotters meegelokt te worden. En door niet te gaan twijfelen. En ook Petrus doet eigenlijk niet anders dan zeggen, neemt de helm der zaligheid. En laat u niet van de wijs brengen door wat deze spotters als instrumenten van Satan zeggen. En bezwijk niet onder die slagen die op uw hoofd neerkomen. Moedeloze christenen. Ze waren er toen onder de Hebreeuwse christenen en in Petrus' dagen. Ze zijn er nog. Dat komt nog voor. En dan moet u eens kijken of dat in uw eigen leven misschien ook niet eens een keer het geval is. Of, wat ook mogelijk is, misschien nu het geval is. En dat mensen tot de ontdekking kwamen dat de dingen heel anders gelopen zijn dan ze aanvankelijk hadden gedacht en ook gehoopt. Iemand kan de Heere begeren te dienen en de goede keus doen. Iemand kan door de bearbeiding van Gods geest in het spoor der gerechtigheid gebracht worden. Maar dan gaat het niet van voorspoed tot voorspoed, zoals je misschien hoopte en dacht. En dan gaat het veelal van tegenslag tot tegenslag. In de eerste tijd, de tijd van de eerste liefde, kan een ziel zich verheugen en verlustigen in de omgang met de Heere. Maar bij het verdere en op het verdere van de weg wordt ondervonden dat de omgang met de Heere niet ongestoord voortgaat. Maar dat er ook tijden van duisternis komen. En van moedeloosheid. Je had gedacht in die eerste periode dat het contact met mede-christenen, dat de gemeenschap met andere kinderen Gods je ziel zou verkwikken. Maar je komt er al spoedig achter dat die andere christenen toch ook niet zo geestelijk zijn als je gehoopt en gedacht had. En dat het ook mensen zijn met een moeilijk karakter en met allerlei onhebbelijkheden. En dat ze je vaak eerder nog tegenstaan dan helpen om voor te komen op de weg des levens. Je had gedacht dat die invloeden van Gods genade door zijn Heilige Geest zo sterk waren dat je overal tegenop kon. Maar je ondervindt dat juist de goede keus die je voor de Heere en voor zijn dienst hebt mogen maken, aan de andere kant tot gevolg heeft dat je van vrienden en misschien zelfs wel van familieleden meer en meer gaat vervreemden. En dat je tegenstand ontdekt. En dat je in je gezinsleven, in je familiekring, in je werksfeer, maar op vijandschap moet rekenen. En dan kunnen de angstige vragen komen, zoals bij die Hebreeuwse christenen. En dan kan de neiging zelfs opkomen om maar terug te keren. Wat betekent het allemaal? En wat houdt het allemaal in? En waarom zie ik er zo weinig van? En waarom maak ik zo weinig vorderingen? En waarom vereenzaam ik? En waarom verstilt mijn leven? En zo is de neiging, zo is het gevaar er van bezwijken, van verflauwen, van vreesachtig worden. En om al die redenen zegt de apostel en zegt het woord van God op vele plaatsen dat we de helm der zaligheid moeten dragen. En zoals alle andere onderdelen van de geestelijke wapenrusting spreekt de apostel hier ook van een onderdeel dat beschikbaar is. Als hij zegt neem de helm der zaligheid, dan bedoelt hij daar niet mee te zeggen dat die christenen aan wie hij schrijft daar in Efeze nou eerst is gaan en zelf eerst een helm moeten gaan ontwerpen en zelf moeten gaan vervaardigen. Nee, die geestelijke wapenrusting hoeft de mens niet zelf te maken. Spreekt de apostel hier ook van een onderdeel dat beschikbaar is. Als hij zegt neem de helm der zaligheid, dan bedoelt hij daar niet mee te zeggen dat die christenen aan wie hij schrijft daar in Efeze nou eerst is naar de smederij moeten gaan en zelf eerst een helm moeten gaan ontwerpen en zelf moeten gaan vervaardigen. Nee, die geestelijke wapenrusting hoeft de mens niet zelf te maken. Die is beschikbaar, want de Heere biedt hem aan. Al die dingen waar we het al over gehad hebben. En ook dit vijfde onderdeel, de helm der zaligheid, is iets wat de Heere gemaakt heeft. En wat de Heere beschikbaar stelt en aanbiedt. En waar een behoeftig mens nu gebruik van mag gaan maken. Nu het wordt tijd, gemeente, dat we nu eens ons afvragen wat de apostel met de helm der zaligheid bedoelt. We hebben gezien dat die nodig is. Zoals een soldaat een helm op zijn hoofd nodig heeft, zo heeft een christen in het strijdperk ook een helm nodig om de slagen die op zijn hoofd gericht zijn te kunnen afweren en te kunnen doorstaan. Maar wat is nu de helm der zaligheid? Wat is, laat ik dat woord eens nemen, zaligheid? Dat is een woord dat in deze tijd van het kerkelijke jaar past. Dat is een woord dat op de kerstdagen past. Dat is een woord dat met de naam Jezus samenhangt. Jezus, zaligmaker. Hij kwam om zalig te maken op aarde. Maar wat is zaligheid? Volgens het woord van God kun je over de zaligheid op drie manieren spreken. Je zou kunnen zeggen dat je het woord zaligheid, net als wat je met werkwoorden kunt doen, je kunt het woord zaligheid vervoegen. Je kunt over de zaligheid spreken in de verleden tijd, in de tegenwoordige tijd en in de toekomende tijd. Als we over de zaligheid in de verleden tijd spreken, dan denken we terug aan wat de Heer Jezus gedaan heeft bijvoorbeeld. Je kan nog verder teruggaan, maar laten we dat nu niet doen om de stof niet te breed te maken. Je kunt bij de zaligheid in het verleden denken aan dat werk van de Heer Jezus in wat we noemen de verwerving van de zaligheid. Denk maar aan zijn offer op Golgotha. Denk maar aan die hele lijdensweg die hij moest gaan, beginnend bij de kribbe en eindigend bij het kruis en bij het graf. En toen heeft hij door zelf van alles afstand te doen en zelf alles af te leggen, de heerlijkheid die hij bij de Vader had en straks ook nog zijn leven en zijn bloed, toen heeft hij door zo te handelen de zaligheid verworven, de gerechtigheid aangebracht. En wat gebeurt daarmee? Die wordt aan een zondaar, die wordt aan al Gods kinderen geschonken en toegerekend. En nou zegt de schrift, en dat is verleden tijd, dat is iets wat gebeurd is. Nu zegt de schrift van al degenen die waarachtig geloven, dat zij door de verbondenheid in het geloof aan Christus, met Christus gekruisigd zijn. Met Christus opgewekt zijn. Met Christus in de hemel gezet zijn. Dat is de zaligheid in het verleden. Nou, de zaligheid in de tegenwoordige tijd, wat is dat? Wel, dat is datgene wat door Gods geest gebeurt als hij het uit Christus neemt en het aan die zondaar gaat verkondigen en toepassen en toe-eigenen. Als hij door zijn onwederstandelijk werk het hart opent, het oog ontsluit, zodat die mens de schatten en de rijkdommen van Christus gaat ontdekken en de noodzakelijkheid van de gerechtigheid van Christus gaat zien. Kortom, als een mens oog krijgt voor zijn eigen gemis en voor de vervulling van dat gemis uit de verdiensten van Christus. En als de Heilige Geest nu komt in dat toepassende werk om het mee te delen en uit te delen en te schenken in de weg van bekering, in de weg van geloof. De zaligheid in het heden, in de tegenwoordige tijd, dat is als ik er deelgenoot van mag worden. Als ik er ondervinding van heb. Als ik mag proeven en smaken dat de Heere goed is. Als de Heere nu komt om het te bezoeken en tot mijn hart te spreken en mijn geest te verlevendigen en mijn geloof te schenken dat me aan Christus verbindt enzovoort. De zaligheid in de tegenwoordige tijd. Maar er is ook zaligheid in de toekomende tijd. Wat is dat? Wel, wat Christus verworven heeft is volkomen. Maar wat nu beleefd wordt, is onvolkomen. En alles wat Christus verworven heeft, dat kan nu ook nog niet geschonken en deelachtig gemaakt worden. Er blijft nog heel veel liggen voor straks. Hier, in de tegenwoordige tijd, wordt slechts het beginsel van de gehoorzaamheid aan Gods geboden beleefd. Hier in de tegenwoordige tijd wordt slechts het beginsel van de eeuwige vreugde gesmaakt. Maar daarnaast, daar ligt tegelijkertijd nog zoveel van het oude bestaan en van het verdorven bestaan, dat de beleving van het heil hier altijd ten dele is. We kennen ten dele, we profeteren ten dele. Geloof is vermengd met ongeloof en eindigt in klein geloof. Bekering is vaak niet volkomen, want we struikelen nog dagelijks in velen. Dus de zaligheid in de tegenwoordige tijd is maar een gedeeltelijke. En nu moet het toekomst worden, willen wij in de volkomen zaligheid delen. Nu moet het toekomst worden, wil God echt alles zijn en in allen. Nu moet het toekomst worden, wil ook dat verdorven bestaan afsterven en verdwijnen. En wil de macht van de vijand gebroken en volkomen teniet gedaan worden. Dus je kunt spreken over de zaligheid in het verleden, in het heden en in de toekomst. En als Paulus het nu heeft over de helm der zaligheid, in welke tijd denkt hij dan? Hoe vervoegt hij het woord zaligheid? Heeft hij het dan over de zaligheid in het verleden, in het heden of in de toekomst? Ik geloof dat Paulus dan bedoelt de zaligheid in de toekomst. En waarom geloof ik dat? Omdat hij zijn eigen commentaar geschreven heeft bij de woorden van onze tekst, waar het allemaal wel heel beknopt staat, en neemt de helm der zaligheid. Maar de apostel heeft in de eerste brief aan de Thessalonicenzen, zij het heel kort, ook een paar onderdelen van de geestelijke wapenrusting aangewezen. En hij heeft gezegd in het 8e vers van 1 Thessalonicenzen 5, maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en daar komt het, tot een helm, niet de zaligheid, maar de hoop der zaligheid. Nu, dan zal in Efeze 6 de apostel wel in dezelfde lijn gedacht hebben. Dan gaat het om de helm van de hoop der zaligheid. En hoop in Gods woord concentreert zich altijd op datgene wat nog komen gaat. De toekomstige heil. Dat komen moet, maar ook komen zal. Waarom komen zal? Omdat God het beloofd heeft. En wat God beloofd heeft, zal niet mislukken, al moeten ze zoals in Petrus dagen, en al moeten wij zoals in onze dagen, we er soms lang, lang op wachten. Maar zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Wel, nu om het dan nog duidelijker voor de aandacht te krijgen wat de apostel bedoelt met die helm der zaligheid, moeten wij ook met elkaar nog even stilstaan bij wat hoop in feite is. En dan moet ik u al eerst weer waarschuwen voor een misverstand. Want wij zijn het woord hoop gaan gebruiken op een manier zoals die onbekend is in de Bijbel. Ik zou kunnen zeggen, er is een werelds gebruik en er is een Bijbels gebruik van het woord hoop. Het wereldse gebruik van het woord hoop is eigenlijk een uitdrukking van onzekerheid. Ik hoop het. Maar dan bedoel je, ik weet het niet zeker. Ik hoop het, ja. Maar zeker kan ik het niet zeggen. Dat is, laat ik het zo zeggen, het wereldse gebruik. Het aan de Bijbelse spraakgebruik onttrokken gebruik van het woord hoop. Maar in de Bijbel ligt het heel anders. Als iemand daar zegt, ik hoop het, dan zegt hij niet, ik weet het niet zeker. Maar dan zegt hij, ik weet het zeker. Ik hoop het. Ik weet het zeker. Wat hoop je? Dat God zijn woord waar zal maken. Waarom hoop je dat? Omdat hij het zelf gezegd heeft. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Want God is God die niet liegen kan. En nu lopen wij gevaar om die twee betekenissen van dat woord, dat uitgeholde wereldse betekenis van het woord hoop, en dat die bijbelse betekenis van het woord hoop, door elkaar heen te halen. En als de Bijbel over hoop spreekt, het wereldse spraakgebruik daarin te lezen. Maar onthoudt u het, als u het woord hoop in de Bijbel tegenkomt, dan is dat geen uitdrukking van onzekerheid, maar van zekerheid. En wat is nu de helm als de hoop der zaligheid? Dit, dat een christen zich wapent, dat een christen toegerust is met de overtuiging, met de vaste, zekere overtuiging, dat de dingen niet blijven zoals ze nu zijn, maar dat God alle dingen op zijn tijd op zijn plaats gaat zetten. Dat hij recht gaat verschaffen. Dat hij volkomen verlossing teweeg gaat brengen. Laten we het maar eens zien. In de woorden van de Heer Jezus bijvoorbeeld, in het 24e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En dat is een van die hoofdstukken waarin het gaat over de toekomst en over wat er allemaal in de toekomst nog zal gebeuren. En dan aarzelt de Heer Jezus niet om het zijn discipelen en de kerk te vertellen dat er dan gehoord zullen worden van oorlogen en van geruchten van oorlogen en van aardbevingen en van pestilentieën en van vervolgingen en gij zult van alle mensen gehaat worden. Dan vertelt de Heer dat het bang en verschrikkelijk zal zijn in de tijden die nog komen gaan. En als je daaraan denkt, dan zou het hart van een mens bezwijken van vrees. En als je daaraan denkt, dan zou je de moed verliezen, want hoe komt Christus kerk daar ooit doorheen? En dan klinkt ook in de woorden van de Heer Jezus, te midden van de aankondiging van al die verschrikkingen en die rampen die komen gaan, het vermaan zoals Paulus dat weergegeven heeft: neemt de helm van de hoop der zaligheid. Want de Heer Jezus zegt, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Volharden, te midden van al die slagen die neerkomen, te midden van al die verschrikkingen die plaatsvinden, volharden. Maar hoe? En dan leest u maar verder in Matthäus 24. Want dan gaat de Heer Jezus aanwijzen wat God gaat doen. Dan komt op het moment midden, dan komt het moment midden in die verschrikkingen, midden in die golven van ellende die over de kerk heen zullen slaan. Dan komt het moment dat aan de hemel gezien zal worden het teken van de Zoon des Mensen. Hij komt en daar moet de hoop zich op richten. Hij komt, want hij laat zijn kerk niet in de druk omkomen. Hij laat zijn volk niet vernietigen en ombrengen. Hij staat gereed om verlossing te schenken. En naar die dag, in de hoop, in de zekerheid dat die dag komen zal, moet de kerk des Heren gaan uitzien, verwachtende hem die genoemd wordt de hoop der heerlijkheid. Ik denk aan een ander schriftgedeelte. Het 15e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Dat hoofdstuk waar de apostel spreekt over de wederopstanding des vleeses. Maar hij gaat er eens even van uit, van de mogelijkheid die die ongelovigen steeds prediken, dat er geen wederopstanding des vleeses is. En dan zegt Paulus, nou stel nou eens dat dat waar is. Dat die mensen die die boodschap brengen en die u in Korinthe daardoor in verwarring brengen, dat die mensen gelijk hebben. En dat we onszelf maar wat ingebeeld en wijs gemaakt hebben toen we geloofden dat er wel een wederopstanding des vleeses zou zijn. Stel dat er geen wederopstanding des vleeses is. Nou, dan is de enige consequentie, laten we dan eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. En als we tenminste nog eten en drinken en vrolijk zijn, dan hebben we tenminste nog wat gehad. Straks hebben we helemaal niets meer. Maar dan laat Paulus ook de dwaasheid van deze gedachtegang zien. De dwaasheid daarvan in het licht van wat God gezegd heeft. Wat heeft de Heere dan gezegd? En het gaat weer over de toekomst. En het moet weer de hoop zijn die naar de toekomst zich uitstrekt. Hij zal straks de graven wel open doen. En hij zal met de stem van de aartsengel de doden weer terugroepen in het leven. En hij zal opstaan over het stof van al de zijnen. En het woord zal geschieden. De dood is verslonden tot overwinning. Daar zie je nu niets van. Hij zegt het tegen die Korintiërs, hij schrijft het ook aan de Thessalonicenzen. Daar zie je nu niets van, want de graven gaan alleen maar dicht. En mensen worden alleen maar weggebracht naar het kerkhof en daarachter gelaten. Maar er staat er niet één op uit de doden om terug te komen om het te vertellen. Het einde is voor alle mensen, of ze nou ongelovig waren of Gods kinderen waren. Het einde is voor alle mensen gelijk. Maar zo zal het niet blijven. Eens zullen we met eigen ogen aanschouwen dat de graven wel open gaan. We zien dat nog niet. Maar we zijn immers in hoop zalig. De hoop die gezien wordt is geen hoop. Want waarom zou iemand het nog hopen als hij het ziet? Maar omdat hij het niet ziet, moet hij het hopen. Vertrouwende dat God de waarmaker van zijn woord is. En dat het wis en zeker is. Dat inderdaad de dood straks verslonden zal zijn. Tot overwinning. En ik denk aan nog een hoofdstuk uit de tweede Korinthebrief. En daar gaat de apostel wel heel erg ver. Als hij beschrijft hoe zijn situatie en hoe de situatie van zijn medegelovigen in zijn dagen zijn. Ze hebben een schat, ongetwijfeld. Maar die schat hebben ze in een aardevat. En dan beschrijft de apostel wat dat betekent om een aardenvat te zijn. Als die in alles verdrukt worden. Twijfelmoedig, vervolgd, nedergeworpen. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende. We worden altijd in de dood overgegeven. De dood werkt in ons. Dat is de werkelijkheid, zegt Paulus. Dan zou een mens toch bezwijken. En is alles wat de Heere gezegd heeft toch kennelijk niet waar. Zo komt de twijfel. En zo vallen de slagen op het hoofd van een christenstrijder. En hij zou bezwijken. En toch, wij bezwijken niet, zegt de apostel. Daarom vertragen wij niet. Het valt niet te ontkennen dat onze uitwendige mens verdorven wordt. Dat valt niet te ontkennen. Maar het is in het licht van wat komen gaat niet meer dan een lichte verdrukking die haast voorbij gaat. En daarom wij merken niet aan de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. De dingen die daar liggen, misschien nog ver weg. In de toekomst, zaligheid in de toekomende tijd. Maar die dingen merken we aan. De dingen die we zien zijn tijdelijk. Maar de dingen die we niet zien, die daar liggen, die God beloofd heeft, die Hij toegezegd heeft, die zijn eeuwig. En die zeer lichte verdrukking die haast voorbij gaat, die werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht. Der heerlijkheid. Nou en dan hoef ik u verder nog alleen maar te herinneren aan het boek Openbaring. Waar ons ook getekend wordt de verschrikkingen die Christus kerk zal meemaken. En die over de wereld zullen gaan. Maar ook de hoop die gewekt wordt als het gaat om de eeuwige verlossing. Om die zaligheid voor hen die uit de grote verdrukking komen. En die hun klederen hebben wit gemaakt in het bloed van het lam. En die straks bij de Heere mogen zijn, die zijn aangezicht mogen zien, die het lam mogen volgen waar hij ook heen gaat. Die ervaren mogen dat God alle tranen van de ogen zal afwissen. Die beleven zullen dat alle eerste dingen voorbij gegaan zijn. En dat alles wat smart veroorzaakt en wat pijn doet en wat rouw brengt, voorbij zal zijn als werkelijkheid wordt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar moet de hoop zich naar richten. En dat bedoelt de apostel als hij zegt, neemt tot een helm de hoop der zaligheid. Kan het dan niet meer mislukken voor Gods kerk? Nee. Ze mogen misschien denken en duizend keer denken dat het wel mislukken zal. En de duivel zal het ze wel proberen wijs te maken. En de omstandigheden lijken het ook uit te roepen dat het toch nog een keer mis zal gaan. En dat het toch nog omkomen wordt. En dat je er toch nog buiten zult staan en er buiten zult vallen. Maar het kan voor iemand die waarlijk Gods kind geworden is nooit meer misgaan. Waarom niet? Oh, dat ligt vast in het eeuwig raadsbesluit van de Heer. Dat ligt vast in de onveranderlijkheid van Gods welbehagen. Wat heeft de Heere gezegd? Die hij tevoren verordineerd heeft. Dan gaan we heel ver terug. Voor de tijden der eeuwen. Naar de stilte van de eeuwigheid. Die hij toen verordineerd heeft. Zaligheid in het verleden. Nog verder terug dan Golgotha. En het verzoeningswerk van de Heere Jezus. Zo ver in het verleden. Dat het toen nog niet eens tijd was. De stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar lag de zaligheid al. In de voorverordinering van al Gods kinderen. Maar die heeft hij ook. Zaligheid in de tegenwoordige tijd geroepen. En die heeft hij ook gerechtvaardigd. Opnieuw zaligheid in het heden. Als ze er deel aan krijgen. Als ze bekleed mogen worden met de mantel van Christus gerechtigheid. Vrijgesproken van schuld en straf. Erfgenamen van het eeuwige leven mogen worden. Maar dan naar de toekomst toe. Het is één besluit, het is één keten des heils, wat toen begonnen werd, dat breekt niet halverwege af. Er zijn geen voorverordineerde mensen die niet geroepen worden. Er zijn geen geroepen mensen die niet gerechtvaardigd worden. Er komt er niet één de hemel binnen met zijn eigen pakken, met zijn eigen kleed aan. Alleen diegenen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam worden binnengelaten. Vrijgesprokenen. Niet dat ze daar in de beleving altijd zoveel zicht op hebben. En dat ze daar in de persoonlijke toe-eigening allemaal zo klaar en zo helder in zijn. Maar van Gods kant gerekend is het niet anders. Ze worden door dat bloed van Christus gerechtvaardigd. Maar ik zei, het is één geheel. En als het om voorverordinering, roeping en rechtvaardiging gaat, dan houdt de Heere daar niet op en dan zet hij daar niet een punt. Maar dan komt de zekerheid van het heil, van de zaligheid in de toekomst erachteraan. Die hij tevoren verordineerd heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Kan het ooit nog misgaan? Met iemand die door Gods genade aan Gods kant mocht komen te staan. Ach, wat je zelf denkt is niet beslissend. En waar je zelf bang voor bent, dat is niet beslissend. Want dan kun je twijfelen en vrezen en bang zijn en benauwd zijn dat de duivel gelijk heeft. En dat je zonde ook, je inklevende verdorvenheid, je er nog een keer buiten zal houden ook. Maar naar het goddelijk raadsplan, naar het goddelijk besluit dat van geen wankelen weet. Moet, mag gezegd worden, het kan nooit meer misgaan. Met hen die waarachtig geroepen zijn, ze zijn het omdat ze waren voorverordineerd. En de keten des heils sluit zich straks aan de andere kant in de eeuwigheid. Ze zullen verheerlijkt worden. De poorten der hel zullen de gemeente van Christus toch niet overweldigen. En de schapen zullen toch niet uit de hand van de herder gerukt worden. Al worden ze als slachtschapen behandeld. Paulus mag zeggen, in de hoop en met de helm van de hoop der zaligheid bekleed. Niets, niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Die hoop moet al ons leed verzachten. Maar nou moet het wel persoonlijk gekend worden, gemeente. Zoals met alle heilsweldaden, ook met deze. Neem de helm van de hoop der zaligheid. En dat is dan toch weer een persoonlijke zaak. Hebben wij die hoop? Van nature niet. In dezelfde brief van de Efeziërs schrijft de apostel in het tweede hoofdstuk, in het 12e vers, hoe het met de mens van nature erbij staat. Hij heeft het dan over die Efeziërs in hun eertijds, hoe ze vroeger waren. Nou, in die tijd, voordat het evangelie krachtig in hen werkte, voordat God door zijn geest hen trok en innerlijk overreedde, in die tijd waren ze zonder Christus. Waren ze vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende. Wat heeft iemand die God niet kent nu voor hoop wat de toekomst betreft? Ja, dan kan hij een vage hoop hebben. En dan kan hij een valse hoop hebben. En dan kan hij zichzelf wel wijsmaken dat het misschien nog wel mee zal vallen. En je kunt proberen al die gedachten aan de toekomst, aan de oordelen Gods, aan de rechterstoel enzovoort, uit je gedachten te bannen. Maar wat voor gegronde hoop kan iemand hebben die geen God en geen Christus heeft? Ik vroeg u, hebt u die hoop? En de Bijbel laat zien dat er een categorie mensen is die die hoop niet bezit. Zolang wij nog onbekeerd voortleven. En zolang God en zolang zijn genade nog niet echt in ons leven tot openbaring gekomen zijn, zijn wij van die hopeloze mensen. Denk er nou eens over na. We gaan allemaal naar de eeuwigheid toe. We reizen allemaal naar de rechterstoel. Het wordt voor ons allemaal een keer eeuwigheid. Eeuwigheid. Dat is zonder einde. En nu zal die eeuwigheid voor ons één van tweeën zijn. Zaligheid of rampzaligheid. En een groter contrast is in de wereld niet denkbaar. Zaligheid en rampzaligheid. Wat zal het nou voor u worden? Hebt u hoop dat het goed zal komen? Ja, maar dan moet ik nog even verder. Want het woord van God is in de manier waarop dat ons aanspreekt ook eerlijk. En het woord van God laat ons ook weten dat we ook kunnen denken dat we hoop hebben. Dat we verwachting hebben dat het straks goed zal komen. Maar je moet natuurlijk wel gefundeerde hoop hebben. Het moet niet zijn zoals we in het boek Job lezen over die mensen die een vertrouwen hebben, dat is als het huis van de spinnekoppen. Dat kan dus ook, dat je een vertrouwen hebt, dat je een huis bezit, dat je een beetje vastigheid hebt, dat het straks ook goed met je zal komen, maar dat dan blijkt dat dat geen sterk, geen stevig huis, maar meer niet dan een spinweb is, dat zomaar weggevaagd kan worden. Die mensen zijn er, die het met zo'n vage hoop doen. En die straks die ontzettende ontdekking gaan doen dat ze zich hebben vergist. Die ontzettende ervaring opdoen dat Gods hand het huis van hun hoop in stukken trekt. En ze hebben niets meer over. Dat zal het deel zijn van diegenen die op eigen gronden zijn gaan bouwen. Die wel eens wat gevoelig zijn geweest. En die wel eens een keer in de nood tot God geroepen hebben. En die ook wel eens een keer een woord uit de Bijbel op de een of andere manier naar zich toe voelde komen en daar wat troost uit geput hebben. Maar bij wie het nooit diepte van aarde had. Het zaad dat ontkiemde wel, zo leek het tenminste. Het werd tenminste voor het oog een klein plantje. Maar het had geen diepte van aarde. Het woord werd wel aangenomen, maar niet in het binnenste des harten. En dan heb je nooit een gegronde hoop. En wat zal dat zijn als je straks, en dan is het te laat, tot die ontzettende ontdekking komt dat je jezelf wat in de hand gestopt hebt. Hebben we, ik vraag het dan weer, echte hoop? Hoe kun je dat weten? Ik denk dat je dat onder andere weten kunt uit dit feit, dat zal een mens echt hoop op God krijgen. Hij bij zichzelf ontdekt heeft, het is buiten hoop. Ik denk dat ik dat funderen kan op een woord uit Jesaja 57. Gij hebt, en dat gaat dan over die mensen die zichzelf wat in de hand stoppen. Gij hebt het leven uwer hand gevonden, zegt Jesaja tegen die mensen in zijn tijd. Die dachten dat het allemaal nog wel goed zou komen met hen. Gij hebt het leven uwer hand gevonden. Daarom wordt gij niet ziek. En gezegd niet, het is buiten hoop. Maar daar brengt de Heere een mens wel. Dat hij zegt, van mijn kant kan het niet. Als het van mij moet komen, is het hopeloos. En ik kan nergens meer heen. En ik heb geen steun in mijn vroomheid en in mijn godsdienst meer. En ik kan het niet doen met wat ik wel eens meegemaakt heb of denk te hebben meegemaakt. Ik moet het van God hebben. En ik kan niet anders dan bij de Heere aanhouden en zeggen, Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ik moet het uit zijn mond horen. Dan pas kan ik gerust zijn. Ik moet mezelf niet meerekenen, maar hij moet het zeggen dat hij me meerekent. En dat hij mij bij Sions kinderen telt als hij ze opschrijft in het opschrijven der volkeren. En wie zo vanuit zijn eigen hopeloosheid leert hopen op de Heere, die mag ondervinden dat die God met verrassingen komt. Dan doet God deuren open waar wij niet eens een deur gedacht of gezien hadden. Dan komt God met een woord waar wij niet eens aan gedacht hadden en waar we niet eens van wisten dat het in de Bijbel stond. En dan opent de Heere perspectieven over dood en graf heen soms. En dan vervrijmoedigt hij het hart om echt te hopen en te steunen op zijn woord. En zo bedoelt Paulus het als hij in Romeinen 8 zegt, wij zijn in hopen zalig. Oh ja, daar sta je midden in de werkelijkheid en dat stond Paulus ook. Vervolgd en afgebroken en toegetakeld en schipbreuk geleden en vijandschap aan alle kanten van vijanden en van valse broeders en wat dan ook. En dan lijkt het alles meer op afbraak dan op opbouw. En de dood werkt in ons en altijd de doding van de Heere Jezus in ons omdragende. En het verdorven bestaan is er nog. En als je daarnaar kijkt, dan zou je verflauwen en bezwijken in je hart. En dan keer je terug tot je uitbraaksel. Maar dan geeft de Heere in de beoefening, steunend op zijn eigen woorden en beloften, hoop, heft dan uw hoofden omhoog, die volharden zal tot het einde. Hij komt en hij zal niet achterblijven. Dan gaat het ons niet om de zaligheid die we al hebben alleen. Maar dan mag de kerk ook rijkhalsend uitzien naar de zaligheid die nog geopenbaard zal worden. Nu heerst de dood nog, daar moet ook nog een eind aan komen. Nu raast de duivel nog, daar moet ook een eind aan komen. Nu is dat verdorven bestaan nog zo sterk. Daar moet ook een eind aan komen. Nu wordt Christus nog gesmaad en gehoond. Daar moet een eind aan komen. Nu wordt God nog miskend en uit zijn schepping gebannen. Daar moet een eind aan komen. Nu is ons leven vaak nog een ruïne. Daar moet een eind aan komen. Nu zijn de dagen der duisternis vaak nog vele. Daar moet een eind aan komen. Hoe dan? dan zal dat volk des Heren meer dan één keer de weg moeten gaan die de dichter van Psalm 42, 43 ging. Ja, dan is de werkelijkheid mijn ziel dorst naar God en je kan er niet bij. Dan is de werkelijkheid gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God, en je versmacht van dorst. De werkelijkheid, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Dat is de beleving. En hoe kom je er nou bovenuit? Nooit in eigen kracht. Daar til je jezelf niet bovenuit. Maar wel die weg. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? En wel in die nood en in die bestrijding als de slagen neervallen. Met de helm van de hoop der zaligheid het hoofd gedekt. De ziel toespreken. Hoop op God. Hoop op God, dat is de enige weg. We zijn immers in hopen zalig. Waarom hopen op God? Omdat hij dezelfde is en blijft. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Amen. We zingen Psalm 43, het vijfde vers. Dankzegging. Heren, het past ons om uw naam te danken voordat wij dit kerkgebouw gaan verlaten. Te danken voor wat u ons hebt gegeven vanuit uw woord. De weg der zaligheid hebt u ons weer gewezen. Ja, het heil dat hen die het op u mogen wentelen en van u mogen verwachten straks verkrijgen zullen, mochten wij vanavond voorgesteld krijgen. De volkomen zaligheid voor allen die op u leerden hopen. Heren, wat een begeerlijk goed is dat. U hebt al zoveel gegeven aan hen die u vrezen. Om opgezocht te zijn door u, om getrokken te zijn door de koorden van uw liefde. Om beweldadigd te zijn, om vertroost te zijn, om aan en toegesproken te zijn door uw woord, om iets gezien te hebben van die genade die in God door Christus is. Heren, dat zijn al zulke grote, zulke onuitsprekelijke voorrechten. Maar om dan nog vanuit uw woord te mogen horen dat het grootste deel en het beste deel nog komt en dat de zaligheid straks volkomen zal zijn. Ach, Heere, geef in het hart van alle die u vrezen, dat er een uitzien mag zijn
een hopen. En dat we echt mogen leven in de hoop. En het hoofd bedekt mogen hebben met de helm van de hoop der zaligheid. En als wij van deze dingen niets weten, Heere, geen hoop hebben, ach, doe ons dan zien hoe groot onze nood is. Hoe moet het dan, Heere, als wij rekenschap moeten afleggen? Hoe moet het dan als we sterven gaan? Hoe moet het dan als het eeuwigheid wordt? O Heere, bind die vraag op ons hart, bij jong en bij oud. En bij ons allen die geen kennis hebben aan dat heil in Christus. Opdat het nog uit mag drijven tot u. En opdat de rust nog ons ontbreken zal. Voordat we rust gevonden hebben in u. Heere, geef dat uw geest ons mag leiden. En in ons mag wonen. En dat wij ons vertrouwen geheel en al op u de Heere mogen stellen. Vergeef onze zonden, ook die van deze dag. Was ons en reinig ons gemoed, ook van onze verborgen zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 98ste psalm, het vierde vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.